Laat ik eerst iets mogen bekendmaken. Allereerst dit, dat vandaag bij de uitgang collecte er zal zijn voor de opleiding van toekomstige dienaren des woords. Een collecte die ik u hartelijk aanbeveel. Dan de dankzegging bij de geboorte van een dochter in het gezin van Haran Beek in de Karel Bulmanstraat. En dan wil ik u zeggen dat ik in het bijzonder in dat gebeden wil bedanken de familie van professor Kramer, die woensdag zijn groot festijn vierde onder grote belangstelling van buiten en van in de kerk, en die donderdagmiddag stond bij het lijk van zijn dochter, die in 31-jarige leeftijd is gestorven. Hem ook met de zijne wil ik gedenken. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samen komen en samen wonen, op deze zondagmorgen geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen met elkander uit Psalm 111, waarvan het eerste vers looft, halleluja, loof den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen, ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Ik las u het Psalm 111, het eerste vers. Naar de wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, in de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is Sabbat des Heere, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilerde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We luisteren naar het woord van God en we lezen samen uit een brief aan de gemeente van Efeze. Daarvan het 2e hoofdstuk. Uit een brief aan de gemeente van Efeze, het 2e hoofdstuk. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar het overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachte. En wij waren van nature kinderen storens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gaven, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat hij die eertijds heidenen was in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besneden is in het vlees, die met handen geschiet, dat ge in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waard, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur, dat afgeheizeld gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Na de wetter geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide den toegang door één geest tot den Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijbels, maar medeburger der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij wedergebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. We zingen met elkaar uit Psalm 36, daarvan het derde vers. Bij u Heer is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er dan verder volgt, uit Psalm 36, het derde vers. Vanmorgen maar een tekst van twee woorden. En die kunt u vinden in het Johannesevangelie, het 14e hoofdstuk, het 6e vers, ongeveer het middelste woord. Johannes 14, vers 6, ongeveer het middelste woord. Het leven meer niet. Zullen we staan en bidden. Barmhartige en volzalige God, die ons de blijdschap en het voorrecht schenkt, niet alleen maar dat we elkander ontmoeten in uw huis, maar dat wij met elkander ons stellen mogen voor uw aangezicht, Heere. Dat het onze stille beden zijn, dat we ook u ontmoeten in uw voorhoven. Dat zou wel een grote blijdschap, ja, en meer dan dat, een verrassende blijdschap zijn, als we eens u ontmoeten. Dat we elkander zien, dat we elkander groeten, dat we met elkander in psalmgezang uw naam beleiden. Ach, het hoort zo bij den sabbatdag en bij den kerkgang. Maar als we eens gans zo personeel u den Heeren eens konden ontmoeten, en dat onze ziel eens uw taal kon horen, ziet, hier ben ik ben uw heil alleen. Ik ben het leven van uw leven, Heere. En Jacob doodde eens op het zwerftocht van beneden, en ik kwam aan een plaats waar u ontmoeten mocht. Hemelladder, hemelverbinding, God des hemels en der heiligheid. En toen heeft u gezegd, de Heere was er, en ik had er niet op gerekend. Heere, zo gebeurt het wel eens meer met uw kinderen. Als ze er niet op rekenen, dat ze een rijke zegen ontvangen. Als ze al dieper voelen dat ze het niet verdiend hebben, en dat de God aller goede dieren heeft, toch zijn aangezicht laat lichten. Dat kende een Jacob niet verdiend en toch gezegend. Alles verbeurd en toch verkwikt. Heere, dat zou een ure van verrassing dan wel worden. Als wij nu bij dit woord van uw woord met elkaar eens moeten denken, overdenken, indenken, doordenken en harte leven kennen. Want hoofd en hart is een twee-eenheid. Hart en hoofd, hoofd en hart. Stelt gij in uw dienst geest des levens, geest van Christus, die alle dingen onderzoekt, al de diepte Gods, en die ook elk van Gods kinderen onderzoekt en leert kennen wat gij zegt. Gij hebt het verstand ontvangen om den waarachtige te kennen. Daar is een klaarheid door uw waarheid. Daar is een waarheid in de klaarheid. Waardoor we al meer en al meer tot de helderheid, tot een diepe blijdschap en overtuiging kunnen komen. Dat we u, den Heere, toch toebehoren. Al kan de Satan als een bliksem in de hemel vallen. Al kunnen er duizend stemmen zijn die ons bestrijden. Al kan klein geloof en ongeloof ons bekruipen en bekampen. Heere, gij zijt meer dan in alles. De Satan kan doen, maar als gij blijft bidden, Heere Jezus Christus, dan blijven wij het uithouden. Dan blijven wij strijden. En dan zullen we eens overwinnen. En nu weten we het, Heere, dat we het zelf gezegd hebben. Dat ge eeuwig leeft. Leeft. En daarom zit van het leven. Dat ge eeuwig leeft. Om voor uw volk te bidden. Wij zijn zo vaak biddeloos. Wij zijn zo vaak ver van huis. Wij kunnen het soms zo zonder u vinden. Heere, maar gij blijft altijd aan ons verbonden. Gij raakt ons nooit in het oog. Gij staat altijd gereed om ons op te zoeken. Maria kan dolen, de hemelsvangers kan het dolen, uw kerk kan dwalen. Maar gij houdt ze in het oog, Heere. Want gij blijft bidden. mogen we dat wel geloven. Mogen wij dat wel weten. In zoveel wat ons het leven kan verdonkeren en bemoeilijken. Heere God, er zijn toch zoveel dingen die we ook nog niet willen uitspreken, die we niet willen zeggen, maar die er dan toch maar zijn. Maar wat is het heerlijk als we het aan u kunnen kwijt worden. Dat we het gaan leren, altijd maar weer leren. Altijd maar weer leren. In stilheid en in vertrouwen zal u sterkte zijn. Altijd maar weer leren dat stilheid een lofzang is. En dat de lofzang stilheid is. Heere, dan wordt het altijd goed. Dan is er geen kruis zo zwaar. En geen weg zo donker. Waarop we niet zouden kunnen voortreden. Daaraan denken we in het bijzonder, Heere. Als we aan de familie van onze Kremer denken. Onze broeder Kremer, die een grote plaat in onze kerken heeft. Die hoogleraar is aan onze theologische hogeschool. Die grote vreugde kende in de week die voorbij ging. Die door kerk en regering van het land hoogelijk is geëerd geworden. Die vele rondom zich heeft gezien. Die hem gekroond hebben. Als met ere, gij hebt hem gekroond met genade en gij hebt hem beproefd, zwaar beproefd. Wat een weg, wat een raadsel gaan, wat een donkerheid. Zo wordt de vreugde ineens in de smart. Zo wordt het daglicht ineens in de nacht. Zo uit het licht in die zwarte hoed. Wachten dan duisternis. De Heere. Er zijn dingen waarvoor we geen woorden vinden. Maar dat hoeft ook niet. Wij bidden van u sterkste. Deze broeder en zuster, deze ouders. Die hun dochter staan. Die in de kracht van het leven zo onverwachts. En het leven werd weggerukt. Wat zijn we toch klein en arm. Als we geen toevlucht kennen in u, dan God des levens. Heere, schenk het aan hen, wat wij mensen niet kunnen geven. Kracht van omhoog, om eens een beker te proeven. En als het moet te ledigen, in de blijdschap der hopen, dat de dood het laatste woord niet kent, nog hebben zal. Troost de harten, die schreien tot u vluchten. Heere, we willen u daarom danken in het midden der gemeente dat u een echtpaar gezegend hebt, maar geen vermeerdering van gezinsleven gaat. Dat de ene moet missen en afstaan aan den dood, dat gij de andere geeft in de blijdschap van het leven. Maar met elkander, Heere, wie we dan ook zijn of gaan, we zijn op weg met elkander naar het graf. En wanneer we niet anders zouden weten dan dit, wat zou het leven dan arm zijn. Wil alle blijdschap heilen, alle zegeningen tot een zegen stellen, alle beproevingen, Heere, laat ze nog ons dichter leiden bij u dan God van heen. Zegen al wat op u wacht. Wilt gij uw kerk gedenken op deze dag, dat ze met ons zullen samen wonen, waar ze uw naam willen verhogen in het midden van Jeruzalem, dat we de gemeenschap der heiligen smaken mogen, dat gij de God der zaligheid zijt. Zegen de dienaar des woords, die anders voor deze gemeente uit en ingaat, wil hem ten zegen stellen ter plaatse waar uw hand hem leidde, en wil ons gedenken, Heer, het zij ginds, het zij hier, ook hem die den mond tot u opent, in zalvende bekwaamheid, omdat hij met blijdschap en een overgave der ziel dat rijke woord van uw woord mogen vertolken en gij hem zelf een zegen opbereiden wilt ook voor zijn eigen ziel der leven, omdat zijn hart de blijdschap kennen die eens onbepaald door het licht dat van uw aanschijn straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Heere, Dat heb gij toch weggelegd voor degenen die u vrezen. Oh, ik kan het dagelijks overstaan, wanneer gij zegt. Oh, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd. Heere, dat we er meer een oog voor ontvangen mogen. En een ziel die ontsloten is voor deze heerlijkheid der toekomst. Gedenk al wat op u wacht. Gedenk ons land en volk. In al de vragen van de dag. In al de moeilijkheden waarin ook ons vorstin is gebracht geworden door deze regeringscrisis. Heere, geef licht ook aan haar. En die lijn die zullen geven aan de toekomst van ons volksleven. Bij al wat ons kan ontstemmen, laat ons dat mogen stemmen, Heere, dat van onze regering geeft, die nog vragen wil naar uw ordonnantie. Want de grootheid van een volk bestaat alleen daarin, waar ze luisteren kan. Naar de wet des Heeren, want gerechtigheid verhoogt een volk, en zonde blijft een schande der volkeren. Laten we uitzien naar den grote dag van Christus. We leven op een onrustige wereld. We gaan een toekomst tegen met tal van vraagtekens. Heere, laten wij dat met elkander mogen weten. Dat het christenhart wel een vraagteken soms heeft. Maar dat het allerlaatste het uitroepteken van uw glorie zal zijn. Wanneer het zal worden, weer de overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Barmhartige God, wilt gij ons horen, ons onze zonden vergeven en ons om Christus wil een God van volkomen zaligheid blijven in leven en in sterven zijn. Amen. Wij zingen met elkander uit Psalm 119, daarvan het 84ste en het 86ste vers. En u zal dan gelegenheid gegeven worden uw gave goden aan zijn dienst te wijden. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Wat heb ik lief? Ook doe ik u bevelen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bronzen uitstort op de velden. Psalm 119, vers 84 en 86. samen met elkander over dit schriftwoord denken. Het leven. Hier leiden ons een drietal gedachten. Het leven van Christus. Het leven door Christus. Het leven bij Christus. Zie daar de gedachtegang bij dit schrift en tekst. Ik kan zo ongeveer vermoeden wat u gedacht had toen u dit tekstwoord u hebt voorgelezen. Ik stel mij voor dat u dacht, hé, dat is vanmorgen een korte tekst. En inderdaad, dit is een korte tekst. Maar dit korte woord is een lang woord. En dit kleine woord is een groot woord. En dit tijdwoord is een eeuwigheidswoord. Dit korte tekst en bijbelwoord is van zulke centrale betekenis dat ik het zou willen vergelijken op bij het zonlicht aan het firmament. Zie, wanneer wij naar de heldere avondhemel kunnen offeren opblikken, dan kan zulk een heldere avondhemel bestrooid zijn met tal van flonkervuren. Van een zulke azure muziekblad er om de grootheid van den schepper te bezingen. Want elke ster die daar twinkelt aan den avondhemel is een nood om Gods glorie te verheffen. Een van Gods heilige uit vroeger eeuwen zong reeds: als ik uw hemel aanzie, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij in u gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En ik lees van de Almachtige die ze alle bij namen roept, die myriaden maal myriaden, die hun banen kent, hun cirkelgangen volgt, die ze alle bij namen roept vanwege de grootheid van zijn kracht. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, onder de sterren: mijn weg gaat voor de Heere verborgen, en mijn weg gaat echt bij mijn God voorbij. Sterrenheer is dat sprekendheid van Gods hoge hemel jegens u en jegens mij. Maar hoe schoon dat sterrengewemel ook is daarboven, wanneer er één zon aan den hemel reist, dan ziet gij geen sterren meer. Dan verdwijnen al die lichttresoren, voor dat ene alles overheersend zonlicht in Gods wijde schepping van zijn beeld, van dit korte, maar inhoudrijke woord van de Bijbel. Het leven. Gij kunt namen noemen onder Israëls groten. Gij kunt personen noemen van grote waarde en betekenis in het koninkrijk der hemelen. Van een Mozes en Elia, van een David en een Paulus, van noem maar wat gij wilt, in al die rijen der Godvruchtigen. Maar zij verdwijnen met elkander als sterren geflonker. Niemand, tenslotte, dan Jezus alleen. Wanneer je met mij daarvan overtuigd bent, wanneer je die centrale diepte en waarde van den Christus Gods kunt nasporen, dan zult je u niet verbazen kunnen dat ook dit korte woord voor u zijn rijke prediking zal laten horen. Het is uit die drievuldige grootheid van den Christus Gods dat dit woord gekozen is. U kent natuurlijk allen die zo bekende tekst: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Drie zijden van den Christus. En naar alle drie zijden zal een zondaar den Christus moeten leren kennen, zal het hiernamaals eenmaal vrede zijn. Hij begint hem te kennen als de weg. Waar geen weg is, is een afgrond. De wereld zoekt wegen en vindt op laatst afgronden. De christen staat soms voor afgronden, maar God legt de weg ook door de afgrond. Al gaat u pakkel door de zee, u zullen als op Mozes bij geen golven overstromen. Als er geen weg is, dan legt God een weg door de leeuwenkuil heen, door de brandende oven heen, door zeeën van geweld heen. Ik ben de weg, de. Ieder mens, iedere partij, ieder mens die een wereldbeschouwing erop nahoudt, die heeft een weg waarlangs hij denkt, waarlangs hij zijn toekomst stelt, waarlangs hij zijn plannen beraamt, waarlangs hij zijn persoonlijkheid beleeft. Ieder mens, iedere partij heeft een weg. Een. Maar dan zegt de schrift mij, ieder mens heeft een weg die hem recht schijnt natuurlijk. Dat zou de grote dwaasheid zijn dat wij een weg zullen zoeken die niet recht was. Wij zoeken allemaal een weg die recht ons schijnt, die juist ons schijnt. Die gecoördineerd is naar onze plannen, zeker natuurlijk. Maar het einde van die weg is de dood. Daar is maar één weg, de weg, die door het moeras des levens, die door de wildernis der tijden, die door het kreupelhout der honden, onze pad baant naar de troon van Gods genade, opdat wij geholpen zullen worden ter bekwamer tijd. Ik ben de weg. En daar leert een kind van God het allereerst naar vragen: Heer, is er nog een weg? Onze catechisme begint er ook al mee. Heer, zegt hij, is er dan nog een weg om de straf te ontgaan en wederom te genade te komen? Heer, is er een weg? Is er een weg? Van beneden naar boven? Nee, nee. Geen weg van beneden naar boven. Geen toegang van beneden naar boven. Maar de weg is van boven naar beneden. En het voorgang zal scheuren van boven naar beneden. En de toegang tot de troon van God is gebaand door God zelf. Met koorden, zegt de Heere, van eeuwig hoedertierenheid zal ik ze trekken en spreken naar van hart: ik ben de weg. En als je dan vraagt, waar zoeken Gods kinderen dan naar op den weg? Dan zeg ik: naar de waarheid. Naar de waarheid. Niet naar de zwaarheid, vrienden. Met zwaarheid kom je niet veel verder, hoor. Ik heb in het loop van mijn leven mensen ontmoet van zware woorden, maar lege zaken. Zware woorden. Zware woorden zijn nog geen zware zaken. En zijn alles behalve ware zaken. Zwaarheid alleen, vrienden, dat leidt tot naarheid. Maar waarheid leidt tot klaarheid. God brengt zijn volk door de waarheid tot de klaarheid. Waarvan? Van twee dingen. Hoe ze God moeten leren kennen en hoe ze zichzelf moeten leren kennen. Dat is de klaarheid van de waarheid en de waarheid in de klaarheid. Wanneer we deze dingen tot klaarheid zien gebracht. Onder Gods bijzondere leiding, de waarheid leidt. Al meer tot waarheid. Om de waarheid te verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Het is onmerkelijk. Het leven tegenwoordig in een tijd. Waar men veel spreekt over de eenheid. Mooi woord hoor. Prachtig woord. Maar het is veel sinds ook maar een woord. Wat heb je wel eens opgemerkt, jonge mensen, vooral jullie, want jullie komen in een andere toekomst dan ik. Want ik ontval straks aan deze wereldtoekomst dan. Maar je moet eens opletten, je hoort veel over eenheid praten. Het ecumenisme overwint de massaliteit in onze dagen. En of je naar de christelijke pers leest of de AAA en PVA, die pers leest, is overal over de eenheid. Ze koppelen alles bij elkaar samen. De grenzen moeten weggewisseld worden, de demarcatielijnen moeten weggeveegd worden, het schiftende en richtende kruis van de Christus mag er niet meer bestaan, er moet zoveel mogelijk aankoppeling zijn van elkander, we moeten met elkander de eenheid vormen en dan komen de Roomsen en dan komen de protestanten en dan komt alles met elkander samen op de hervormingsdag en dan zeggen ze, het is toch nog wel aardig bij elkaar gekoppeld, we zijn toch nog andere tijden dan vroeger even, ja inderdaad, weet je waarom dat we andere tijden hebben? Omdat we andere mensen hebben. Je moet niet gaan praten van andere tijden. Dat is waar niet. Je moet zeggen, we hebben andere mensen gekregen. We hebben mensen gekregen die uit de gemakzucht gaan leven. Dat wil zeggen, laten we maar het aanpassen aan de modaliteiten van deze tegenwoordige tijd. Natuurlijk, vanzelf, dan gaat het altijd goed. Maar heb je wel eens opgemerkt, als Jezus in het hoge priesterlijk gebed spreekt, dat hij niet spreekt over de eenheid. Hé, dominee, dat is ook wat. En hij zegt zelf, vader, ik wil dat ze één zijn. Ja, dat staat er. Dat staat er. Maar jonge mensen, ik zeg het vooral tegen jullie. Want jullie moeten het goed weten. Want ze houden jullie voor de gek, hoor. Ze houden jullie voor de gek. Met al dat ecumenisme. Maar je moet eens vragen naar dat ene kleine woordje in de Bijbel. Want die kleine woordjes, ik ben een leerling van docent Van Lingen. Aan wiens voeten ik voor 65 jaren zat. Die zei op het college, wel eens tot ons, jonge vrienden, jullie moeten God goed op die kleine woordjes letten. Want die slaan de mensen over, maar daar ligt de gedachte in. Je moet eens vragen, jonge mensen, wat dat woordje ze betekent. Ik wil dat ze. Wie zijn die ze? Is dat maar Rijpa Groen? Is dat maar Jan en Alleman bij elkaar, rechtzinnig en vrijzinnig? PvdA'en, traditionair en helemaal bij elkaar. Het allemaal geloof. Hoe zit dat? Wat zijn die ze? Dat zijn de ze, zijn die uit de waarheid leven. Je hoort wel over eenheid praten, maar weinig over de waarheid. Maar over waarheid, maar over de waarheid. En dan moet u in dat overpriestelijk gebed eens kijken hoe Jezus bidt. Heilig ze, zegt hij niet, heilig ze in de eenheid, weet je van, heilig ze in de waarheid. Uw woord is de waarheid, komt er eens over bij de ecumenisten van deze tegenwoordige tijd. Ik ben de waarheid, weet je wat zo vreselijk is? Weet je wat ik in deze tijd zo verschrikkelijk vind? Niet dat er allerlei modaliteiten zijn, die zijn er altijd wel geweest. Altijd wel geweest. Maar dat is nu eenmaal aan de orde van de dag allerlei modaliteiten. Maar het allervreselijkste vind ik dit. Dat men de leugen de glans van de waarheid kan geven. Dat is het. Dat is vandaag aan de dag aan de orde. Dat de Satan zich zo aankleedt dat je niet meer onderkent als een Satan. Dat is het ontzettend. Dat men de leugen zo aankleedt met de teksten van de Bijbel en zo paradeert in het midden van dit wereldleven dat je langer meer overstag dreigt te gaan. Ik kan zo begrijpen wat mijn Bijbel zegt. Dat naarmate de toekomst van Christus nadert, de Satan zo sluw te werk zal gaan, dat indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorene zou verleid worden. Nou. Daar heb je nu het, wat ik bedoel. Dat de leugen, de glans van de waarheid gaan krijgen. Niemand wil de pertinente leugen. Maar als in het kristal van de waarheid wordt gesteld, dan is het dikwijls nog alleen. En daarom hebben Gods kinderen, hebben de vrome nodig, de onderscheiding uit den Heilige Geest, om tot klaarheid van Gods waarheid te komen. En als je mij dan vraagt hoe dat me zegt, dan is dit. Dat ze allereerst waar worden voor zichzelf, in zichzelf. Een christen begint waar te worden, allereerst voor God. Ik leg voor u oog mijn weg en wandelbloot. En de waarheid. Als Calvijn in zijn institutie gaat redeneren over de geloofsleer, een boek dat je misschien wel eens gehoord hebt en deze of gene wel eens gelezen hebt, dan is het voor mij altijd dit. Als ik de twee eerste regels van Calvijn zijn boek gelezen heb, dan weet ik het. En dan zegt hij, de ware wijsheid bestaat maar in twee dingen. In God te kennen en zichzelf te kennen. Inderdaad. Dan wordt de mens waar. Dat zoekt de mens. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. De waarheid leert uit de waarheid, naar de waarheid leven. En als derde, en dan vinden we wat op de weg. En dat is het leven. Jonge mensen, wat willen jullie? Wat wil ik? Ik ben oud. Wat wil ik? We willen allemaal leven. En als God spreekt van het leven, dan willen we dat leven niet. We willen leven. Namelijk, voor deze tijd, in deze wereld. Wij willen leven. En wanneer maar een ogenblik de dood dreigt rondom je heen, hoe jong dat je oud bent, dan roep je alle doktoren en professoren samen, wat je hoort aan het venster en wat. Je wil leven. En als de schrift spreekt van den God der levens, dan willen mensen niet leven. Van nature geneigd God in onze naasten te haten. Daar moet wat bij de mens gebeuren, vrienden. Als je uit het leven naar de levende God leert spreken om het leven. En nu komt dit woord tot ons. Ik ben het leven. Wat een woord niet. Wat een machtig woord is dat toch. Wie durft het te zeggen vanmorgen? Geen een van jullie. Wat? Als daar het winnen op de wereld markt. En dan komen er de 10 x 10.000 rondom mij. En dan komen er de grote der aarde. En dan komen er de machtigen in de wetenschap. En dan komen er de overwinnaars in de techniek. En dan komen de mannen, die titulatuur, al meer en meer klimt tot duizelingwekkende grootheid. Er is er niet één onder al die duizenden die durft te zeggen, ik ben het leven. Wat een woord niet. En dat wordt te groter. Dat wordt te groter. Als je dat eens even overdenkt. Daar gaat door onze mensheid een treurmars. Van sterven en van krankheid. Van nood en van dood. Hebt u al eens in dit jaargetijden, vrienden, een brief op straat gevonden? Dan zeg je vanmorgen tot mij, dominee, een brief op straat, een brief die zit in mijn brievenbus, die geeft mij de post, een brief op straat. Ja, heb u wel eens in dit jaargetijden een brief op straat gevonden? Dat is deze, hoort u maar. De dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op het dornblad dat door de stormwind voortgedreven op mijn vensterglas had vastgewacht. Dus las ik: wandelaar, rukt uw schreden, uw avond komt, uw nacht daalt neer, doe wat gij nog doen kunt heden, want morgen daagt u dra niet meer. Heb u die brief al eens gelezen van een dornblad? Wij allen vallen af als een blad. Er gaat door deze mensheid een treurmars van den dood. En niet alleen over de hoofden der stokhouden, die de leeftijd van de 87 al zijn zang gepasseerd hebben, en die misschien moe van het leven voorovergebogen onder de last der jaren zoeken naar hun laatste rustplaats. Maar daar gaat ook een treurmars over de man in de kracht van zijn leven, over de moeder des gezins met de blos der gezondheid nog op de kaken, over de jongeling en jonge dochter die daar nog van jaren en jaren droomt. Ik denk aan onze professor Kremer, die zo plotseling stond bij het lijk van zijn dochter op 31-jarige leeftijd, zo ineens hem ontvallen. Wat gaat God toch donkere varen? Die treurmars gaat niet alleen over de jeugd, zeker als de graven jonge vrienden konden spreken vandaag en de dag. Als het graf en de graven van uw vrienden en van uw vriendinnen, die daar in de kracht van hun leven ter rusten zijn gelegd, tot u vandaag zeggen, als die graven stem hadden: bereid uw huis, want ook mij vond de dood onverwacht en misschien onvoorbereid. En op hun graven heb hij gezongen: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven dat sierlijk rond. Wat krachtloos is dat beest. Die treurmars van de dood gaat over het wiegje van uw lieveling. Moeders, nauwelijks ontloken in de tuin van beneden, over die knop zo ineens gebroken van den stengel en zo weggedragen naar die sombere kuil. En wanneer ik daaraan met u denk, als ik heel die rij der mensheid vanmorgen overzie, en ik daar langs die muur der tijden de telkenmalen zie wegvallen in die donkerheid van het raadsel, wat wij dat sterven noemen, dan komt er een mens uit de mensen, een mens precies eender als gij en ik ben. Een mens, ook van een vrouw geboren. Een mens die ook de nood het leven ligt kennen. Die in de somberheid van den dood moet ingaan. Die in de verlatenheid Gods klaagt en schrijft. Een mens als gij en ik. En die mens, die spreekt met een woord waarna we alle moeten luisteren. Stervelingen, ik kan sterven met u, maar ik ben het leven. Wat is dat voor een mens? Wat is dat voor een mens? Voor een mens van een vrouw geboren. Voor een mens die zijn tranen schrijft gelijk als ik en gij. Voor een mens die het pad van lijden en sterven gaat. En die zegt: maar het leven, het leven. Daar is toch niet meer massaal, groot, geweldig, raadselvol en toch eerlijk. Dat wat wij leven, het leven noemen. Het probleem van het leven is van de wetenschap het diepste mysterie. Wij staan in onze tijd voor een tal van vragen, vrienden. En naarmate wij meer wetenschappelijk indringen in de majesteitelijkheid, ik zeg niet van het grote, maar van het kleine, juist van het kleine, van het minimale. Dat staan we hoe langer hoe meer wetenschappelijk voor het mysterie van wat we ontmoeten. Vroeger, in de rationalistische tijd die voorbij ging, zei de wetenschap, wij weten alles, waar de wetenschap spreekt, daar weten wij het allemaal. Vandaag aan een dag zegt niemand van de wetenschappelijke orde wat meer. Wij staan voor de problemen, hoe verder we in een mysterie indringen, van Gods mateloze ruimte, moet er zoveel nog ontdekt worden. En naarmate wij meer ontdekken, vinden wij meer geheimenissen. Kunt u niet begrijpen hoe het leven als leven, het grootste geheim, weet je waar het komt? Omdat God altijd het mysterie blijft. We zijn hier in de stof, uit de vermenging van beneden. Wij zijn uit de God van boven, uit het mysterie van boven, uit een God het levens van boven. En daarom is het leven altijd zo'n mysterie van wat God het zelf is. Maar nu wil het reeksen dat die God het levens zich in de Christus Gods als de levende heeft geopenbaard. Die de dood aan kan. Want zie, wij zijn mensen, maar wij zijn aan de dood verwant. We zijn nergens meer zeker van dan dat we eens de uren doormaken of doorworstelen, wat zal ik zeggen. Dat ik sterf, dat heeft zijn eigen soortigheid. Maar dat we afscheid nemen van wat wij thans leven noemen en wat dan sterven wordt. We zijn in de dood verwant. Zie, het is me altijd groot als ik eraan denk dat wij vanmorgen bijvoorbeeld z'n allen nog hier zijn. Ja, dat vind je heel gewoon, hè. Je hebt vanmorgen gezegd, we moeten naar de kerk. En je rekent er natuurlijk op dat je straks de kerk uitgaat en je kopje koffie drinken, je sigaar opsteekt en zo. Niet dat ik je dat misgun, doe ik misschien ook. Maar dat zijn van die gewone dingen, waar vrienden, omdat er zulke gewone dingen zijn, rekenen wij ze niet meer als buitengewone dingen. Want daar heb je wel eens over nagedacht. Het gewone, dat is het buitengewone. En wat wij buitengewoon noemen, dat is het gewone. Weet je wat ik bedoel? Wij mensen zeggen zo dikwijls tot elkaar, heb je het nou al gehoord? Die is zo plotseling uit het leven gegaan. Zo ineens. Hij liep achter de kruiwagen, hij zonk in elkaar en hij werd dood thuis geworden. Zeg hij. Of daar staat gelijk een glas van een chirurg. Die staat aan de operatietafel met een assistente gelukkig. En die wil beginnen en die valt dood neer aan de operatietafel. Of een dirigent die is bezig om zijn koor samen te binden en die zakt in elkaar. Zeggen wij, dan staat het in de krant, heb je het gelezen. Jongen, dat is te wonder. Ja, dat is wel wat, vrienden. Maar zouden we vanmorgen eens omkeren, dan zouden we niet zeggen, niet dat moet ons verbazen, dat die man zo plotseling sterft of die vrouw zo ineens weg is. Maar dat we elke morgen mogen opstaan. En dat we elke morgen maar naar ons werk lopen. En dat we elke morgen nog maar gezond en wel voortstappen in de wereld en onze positie nemen en onze roepen kunnen vervullen. En dat doen wij niet, hè. Dat doen wij niet, vrienden. Wij zijn rare mensen. God moet ons soms veel ontnemen om ons te leren waarderen wat we bezitten. Daar ben ik wel over nagedacht. Ik denk wel eens, kijk, een christenhart, dat is ook een wonderhart hoor. Ook een kind van God, dat zijn rare mensen soms. Maar we kunnen soms zo vreemd handelen, hè. Als je zondag en zondag naar de kerk kan gaan, gezond en wel. Nou ja, dan zeg je nog. Die dominee heeft nog wel aardig gepreken, die dominee niet gepreken voor niks van of zo. Maar je voelt niet de waarde dat je nog naar Gods huis wandelde. Maar als je dus 6 of 10 of 3 maanden of 5 maanden in het ziekenhuis gelegen hebt. En je mag dan de zondag eens beleven dat je naar Gods tempel gaat. Dan zou je, Heere, wat heerlijk dat ik weer kan opgaan. Wel. Ach, God moet ons wel wat ontnemen, vrienden. Om God te leren waarderen en zijn weldaden te leren eren. En daarom, je hoeft ons niet te verbazen als we zeggen, die en die is weggerukt. Zo plotseling, maar het moet ons ook, althans zal ik het dan zo zeggen, ook verbazen. En misschien moet ik zeggen, nog meer verbazen. Dat wij dat wij er nog zijn. Dat wij zo'n zondag aan zondag gaan doen, dag aan dag. Onze plaats mogen innemen in het midden van het wereldleven. En dat ik er nog ben. Want we zijn in de dood verwant. Maar de Christus niet. De Christus Gods was niet aan den dood verwant en verband. Hij kon wel sterven omdat hij een mens was. Maar hij kon nooit sterven daarin dat hij God is. Want leven, diepte van leven is uit God. Hij kon nooit sterven. Ik weet niet of u dat wel eens opgemerkt hebt, misschien niet hoor. Maar goed, laat ik het dan toch zeggen mogen. Dat het u verleden is wanneer er gesproken wordt van het sterven van Jezus. En dan moet je eens even indenken als je dat kunt. Dan ga ik straks wel wat verder. Maar dan moet je toch eens even indenken. Kijk, hoe liggen wij straks in het graf? Laten we dat eens even denken. Maar hoe lig ik nu straks in het graf? Dan lig ik daar onbewust. Dan ligt een lichaam. Zieloos neer. Waaruit alle beweging is. Meer niks. De persoon als persoon is daar niet meer. Daar ligt een stoffelijk omhulsel, meer niks. Onbewust in die donkere grafkuil. Maar Jezus, hoe is Christus in het graf geweest? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe is hij in het graf geweest? Niet als gij en ik. Niet als gij en ik. Maar gans anders. Onze belijdenis zegt ergens zo prachtig. Dat zo'n Godheid, dat is zijn leven, dat is het leven. Dat zo'n Godheid hem ook niet in het graf heeft verlaten. Christus is daar met bewustheid in het graf geweest om de strijd met hem die het geweld van den dood heeft te strijden. En daarom kan ik begrijpen dat op den paasmorgen de steenrotsen beefden. En het graf werd ontsloten. Want de Christus Gods strijdt zijn strijd in de donkere dooddiepte. En ik kwam tevoren als overwinnaar. Want hij, ik zeg niet hij was, maar hij is het leven. Let u goed op. Niet hij was het, niet hij krijgt het, niet hij heeft het zelfs. Maar hij is het. Ik ben. Wat hij is, dat heeft hij. Zie, in de Bijbel wordt er wel eens een vergelijk getroffen tussen de eerste en de tweede Adam, dat mag ook, dat kan ook. En nu moet je eens even u denken, de eerste Adam die in het paradijs staat, ongebroken hoor, als de ongeschokte, ongeschonden, veeldrager God die staat daar. En buiten het paradijs staat de tweede Adam, die staat niet in het eerste paradijs. Maar het tweede. Maar buiten het paradijs en de tweede Adam. Wat nu het verschil? Want die eerste Adam die in het paradijs ongeschonden staat. En die tweede Adam die buiten het paradijs als het leven staat. Adam heeft ook het leven. Toen Adam nog niet gezondigd heeft, had hij het leven. Maar nu zeg ik dit. Adam heeft het leven. In de ongeschonden staat. Maar wat een mens heeft, dat kan hij verliezen. En Adam heeft het verloren. Uit het leven in de dood. Uit het licht in de duisternis. Uit God naar den Satan. Uit de hoogte naar de diepte. Uit den hemel naar de hel. Adam heeft het verloren. Maar de tweede Adam. De tweede mens die uit den hemel is gestreven. Die kan het niet verliezen, want die is het. En wat ik ben, dat blijf. Ik ben een mens. En ik blijf een mens. Of ik naar de hemel of naar de hel ga. Maar ik word nooit een Satan. Ik blijf een mens in de hemel. En ik blijf een mens in mijn verlorenheid. Ik word naar ziel en lichaam gezaligd, het leven. Ook gewoon naar ziel en lichaam verdoemd, dat is de dood. Maar de Christus is het leven. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid, vrienden. Hij is het leven. Want de verleden zegt ergens, het is God uit God. En licht uit licht. Eens wezen met den Vader en met den Heilige Geest. En u dat zo heerlijk, dat dit leven inging. In die zondenacht van beneden. In die doodverschrikking van beneden. En dat er ademtochten des levens waaien door de donkere ravijnen van smart en van dood hier beneden ziet. De eerste Adam stond in een paradijs. En heeft het paradijs gemaakt in de woestijn. De tweede Adam komt in de woestijn. En maakt een woestijn tot een paradijs. De eerste Adam maakt alles dood. En de tweede Adam roept alles op kan leven. De eerste Adam schrijft voor u en voor mij een rouwkaart met een donkere rond. En de tweede Adam geeft u en mij een bruiloftskaart. Met een goudrand eromheen. En hij spreekt u van een bruiloft. Als een met elkander aan zullen zitten. Niet meer drinken van de vrucht des wijnstoks. Waarom je zelf een nieuw zal drinken. In het koninkrijk der hemelen. Ik heb u iets verzegd, hoop ik. Iets maar. Aangetipt heb ik het eigenlijk maar. Maar ik heb u toch iets gezegd, hoop ik. Iets hebben laten voelen van wat het zegt. Of Jezus kan zeggen, ik ben het leven. Ach, mijn broeder en zuster, gij kunt klagen over veel. Ja, want het leven is soms zo raadselvol. Het leven heeft soms zulke donkere kanten. Hè. Het leven heeft zoveel sombere vraagtekens. En soms zo onverwachts. En ik kan zo begrijpen dat deze of geen ook van God vrome wel eens zegt, Heere, hoe zal het nog eens met mij worden? Waar zal het nog eens met mij heen stappen? Kan ik begrijpen. Maar weet je wat ik nou toch zo'n broeder of zuster zou willen zeggen? Twee dingen. Kijk naar het begin en kijk naar het eind. En wat daar tussen ligt, dat komt in orde, want ik ben de eerste en ik ben de laatste. En wat er nu tussen rolt, dat zijn uw vragen, uw zoeken, uw zonde, uw tekortkomingen, uw moeite, uw strijd, uw kruis, uw beker, wat er nu tussen komt. Maar twee dingen, ik ben met u begonnen en ik zal het voor u vereinden, want ik ben ook de laatste, ik ben het leven. Ik heb u iets gezegd over het leven van Christus. Nu moeten we nog eens toch denken over het leven door Christus. Zie, onze oude vromen spraken veel over de Unio Mystica. Over de mystieke eenheid die er is tussen het christenhart en het hart van Jezus. Er is een wonderlijke relatie, vrienden, van een mens die de Christus God leert zoeken en daarom leert vinden en daarom leert zoeken. Broeders en zusters, meen nu maar niet dat je het al hebt. Wees nu maar niet groot in je eigen ogen voor wat al stukken je doorgemaakt hebt. Denk altijd maar aan dit woord, hoe ouder of ik word, hoe voorzichtiger of ik word. Wat Paulus zegt, niet dat ik het al reden gegrepen heb. Ach, Paulus, ben je ook nog zo'n stumper? Ben je ook nog aan het worstelen, man? Ben je er ook nog niet? Nee, zei Paulus. Ik jaag ernaar. Waartoe ik van Christus gegrepen ben, dat weet hij goed. Maar om er te komen, zegt hij. Om er te komen, ik jaag ernaar. Luther heeft gezegd, niet die een christen is, maar die een christen wordt. Dat is een christen, inderdaad, vrienden. Paulus zegt ergens, ik ruik, zeggen wij alle dagen. Leven kunnen we alleen als we ook weten wat sterven is. En wie weet wat sterven is, zal leren wat leven is. En dat bedoel ik met dat sterven niet mee dat je allemaal doormaakt. Maar ik bedoel met sterven hier, afsterven, vrienden. Afsterven aan je eigen. Om te leven alleen in hem en met hem. Hoe is dat nu? We leven in een tijd waarin kerken ons als christelijke gemeente kerken nogal eens attenderen op die woorden. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. En dan zeggen ze, dat staat er toch. In dat doopformulier, ons toe-eigenende hetgeen wij... Ja, zeker, zeker. Zeker, dat staat er. Maar je moet mij ook zeggen dat er nog andere stations zijn. Je moet geen station met de sneltrein willen voorbijstomen. Je moet uitstappen willen. Ons toe-eigenende wat wij in Christus hebben. Dat is, laat ik het zo zeggen, misschien was het duidelijkste voor u. Dat is voor mij niet anders dan de dagelijkse bekering die een kind van God moet leren kennen. Dagelijkse bekering. Ik denk zo'n wijle wel eens. Het volk moest zo ingedeeld worden. Dat bekeerde volk moest eens goed nog eens vertaan wat onbekeerdheid was. En die onbekeerde moest er nog eens leren wat bekeerd zijn is. Maar het toe-eigenende wat we in Christus hebben, dat is niet anders dan de dagelijkse bekering van Gods vrome. En dan voelt u toch, want dan ben ik al een stap ver. Dan ben ik al aan een station. Nou, waarvan ik zeg, waar kom je vandaan? Want datzelfde formulier waarvan dat woord zo uittilt, dat staat eerst dit. Dat de geest in ons wonen en ons tot Christ in Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende, hoort u wel. Eerst dat ene in ons wonen, daar begint het mee. Dat is die waarachtige kerk des harten, waardoor een gemeenschap geboren, een aansluiting zou ik zeggen, met de levenden. Zie, hier is nou een mooie lieve lampen gekomen, zeg maar, dat is wel aardig. Maar kijk, vrienden, als ik die hier nu zou hangen, dan zeg ik, ja, dat is wel al goed. Maar of je nu daar al van die lampen hebt hangen, dat vind ik best. En of je nu al een schakelboot hebt, en of je nu al knoppen hebt, en of ik weet niet hoeveel hier aan klaar is, maar er is nog geen aansluiting met de centrale, dan betekenen uw mooie lampen ook niet te veel, hè? Dan moet aansluiting, begrijp je wat ik bedoel? Of je al kerkelijke vrome mensen, prachtig mooi hoor, ornamentering mag er ook wel wezen. Maar als er alleen maar ornamentering is, dan zijn dat dode dingen. Dan zijn dat eigen dingen. Dan geef je ze geen licht. Er moet een aansluiting zijn met de centrale. Wat is dat, dominee, dan? Nou, kom ik. Zegt u het eens. Dat is ook niet makkelijk. Om het leven te gaan analyseren. Hoe dat nu eigenlijk is. Zegt u het eens. Nou, dominee, dat kan wel heel veel jaren. Ik bedoel niet om die weg eens gaan te beschrijven, dat komt misschien wel. Maar om dat levensmoment te laten zien. Dat moment van dood tot leven. Van een vijand naar een vriend. Van een weg van God tot een weg naar God. Dat ondeelbare moment. Dat we leven gaan. Ja. Misschien zegt deze en gene jonge mensen, ja maar dominee, als het zo moet, als ieder mens nu precies moet zeggen, ja, ja juist niet jonge mensen, ik behoor niet tot hen, dat mag u rustig van mij weten, die zegt, dan moet je precies kunnen aanwijzen het plekje waar God je heeft wedergeboren, waar je een nieuw leven hebt leren kennen, en als je dat plekje en dat uurtje niet kan zeggen, dan ben je onbekeerd, dan ben je nog een vijand van God, dan weet je niks van het leven. Dan zeg ik, nou, wacht eens eventjes. Je kan wel grote woorden praten, maar dat zegt mij niks. Nee, zo geloof ik niet dat het geheim des levens uit God gekend wordt, vrienden. Het geheim des levens wordt gekend uit de levensschreeuw. Uit de levensbehoefte. Niet uit het rijke zeggen van de beschrijving van het leven, begrijpt u mij goed. Elk kind van God, dat nieuw leven aan zijn ziel heeft leren kennen, waarvan ik het mysterie van morgen niet ontdekken kan, maar dat nieuw leven aan zijn ziel heeft leren kennen, kent een levensschrijf nog anders. Elk kind van God, dat nieuw leven aan zijn ziel heeft willen kennen. Dat is geen stomme. Dat is geen stomme. Let u goed wat ik daarmee bedoel. Dan bedoel ik niet dit mee dat nu iedereen precies verslag kan geven hoe God hem bekeerd heeft. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die mij dat precies kunnen vertellen. En als ze het wel precies kunnen vertellen, dan zou ik zeggen, mijn broeder en zuster, wees u allen alsjeblieft voorzichtig, omdat je zo de gave van het woord hebt en van het vertellen hebt. Wees u alsjeblieft voorzichtig dat je de fariseer die je de voordeur uitgezonden hebt, niet bezig is om de achterdeur binnen te komen. Want we kunnen zo met genade nog zulke grote mensen zijn. Nee, dat is sprekend, dat bedoel ik dit ermee. Als een kind in de wieg ligt en het leeft, heeft het geen taal, maar wel stem. Het heeft geen taal, want taal is denkconstructie. Taal is samenbinding van woorden. Taal is een gedachtenreeks uit een begripmatig organisme. Maar stem is klank, meer niet. Meer niet. En dat kind in de wieg, nee, dat kan ze niet verklaren, maar de moeder hoort de stem. God zegt me in zijn woord, ik hoor, wat hoort God? Ik hoor het geblieft van de zwaaruw. Ik hoor het gekeer van de duif. En als daar een mens waarlijk in zielsbehoefte om de Heere schrijft, vrienden, af, geen grote dingen hoor. Maar dan begint het leven levendig te worden. Dan gaat het leven zijn eigen taal spreken. Zie, dan krijg ik een taal die de wereld niet verstaat. Als de wereld mijn taal verstaat, dan ben ik aan het verkeerde kant. Maar als de wereld uw taal niet verstaat, vrienden, dan zijn ze in de regel aan de goede kant. En als de wereld haar taal spreekt, dan moet hij die wereld niet verstaan. Maar dan is er iets van het liefdeleven in uw ziel geboren, want leven, dat kenmerkt zich door zoeken. En dat kenmerkt zich tussen harten, door liefdeleven, door liefdesgemeenschap. Zie, wanneer twee jonge mensen, ik kan er werkelijk menen, een jongen en een meisje, die op een leeftijd gekomen zijn, dat ze een toekomstplan hebben. En dan, laat ik het erbij zeggen, karakter, jonge mensen. Want je hebt, die zijn we morgen niet hier hoor, daar bedoel ik er niet mee, wat ik nu zeggen zal. Maar je hebt tegenwoordig veel karakterloze jeugd. Een karakterloze jeugd. Wij groeien op, vrienden, in een wereld waarvan ik zeg, wij waren geen heilige bondjes hoor. Toen ik geboren werd voor zoveel meer dan 80 jaar. Zijn we vandaag, waren ook een jeugd met zonde bevlekt en met verkeerdheden. Maar wanneer ik onze tegenwoordige jeugd zie, in een wereld waarin we opgroeien, waarin de fundamenten, waarin de ethische en religieuze fundamenten van ons volksleven hoe langzaam weer worden ondergraven, waarin de jeugd geïnfecteerd wordt met al de problematiek van wat wij de perversie der dingen zullen kunnen noemen. Wanneer je de verhoudingen ziet onder jonge mensen vaak, wat tegenwoordig gepatenteerd wordt, wat geadverteerd wordt, wat gezegd wordt, beschermd wordt zelfs. Wat goed gepraat wordt, dan sta je er versteld van. Dan sta je er versteld van. Hoe men over huwelijk leven spreekt, hoe men over gemeenschapsleven spreekt, hoe men over deze dingen spreekt, om onder de jeugd. Dan zeg je mensen, waar gaan we toch heen vandaag aan de dag? Als dat zo op die manier op de planken wordt gebracht. Maar ik bedoel met een jeugd die de moeite heeft om een karaktervolle jeugd te zijn. Dat zijn prachtige jonge mensen en een karakter. Zie jonge mensen, er is verschil tussen een genie en een karakter. Een genie, dat wordt geboren. Dat leer je niet, dat leer je niet. Een genie wordt geboren. Dat heb je of dat heb je niet. Als je geniaal bent, dan is iets bijzonders. Maar een karakter met land. En een karakter wordt het meest gevormd door de omgeving die gij zoekt, door de boeken die gij leest, door de sfeer waarin gij ademt, door de geest die beheerst. Karakter. En als we denken aan jonge mensen met karakter, dan zeg ik dit. Die twee jonge mensen bezig uitzonden.
Gaat het huwelijk leven ook zo? Als je twee mensen hebt die getrouwd zijn met elkaar, die veel van elkaar houden, die vinden het dood vervelend als ze elkaar ontmoeten. Natuurlijk, als je met jaren getrouwd bent, dan heb je de witte broodweken niet meer. Maar daar gaat het niet over. Het gaat mij hier over dat twee harten elkaar menen. En dat ze blij zijn als ze elkaar weer zien. Dat ze natuurlijk dat ze elkaar maar niet zien. Dat ze blij zijn als ze elkaar zien. Twee harten die de geheimenis van het liefdeleven kennen. Dat je maar niet op een presenteerblaadje, maar als vanmiddag een toetje kan laten zien. Dat je maar niet als een mathematische figuur, als een driehoek, in een mathematisch denken of een bord kan tekenen. Het diepste leven, vrienden, dat wordt niet gepresenteerd. Maar het wordt alleen maar doorleefd. Dat geheimnis niet. En je zegt, Heere, ik kan je toch niet meer missen, jonge mensen, hebben dat wel eens. Ik wil helemaal niet zeggen hoe je bekeren wil. Laat het dan God zo vrij, man, als het maar kan. In de dat soort ben ik breed van denken. Ach, God is zo rijk en wezend al. Maar hij zegt dat je zegt, Heere, ik kan je toch niet missen. Ik zoek het zo wel eens hier en daar, maar ik kan je toch niet missen. Dat er in je ziel geboren wordt een heimwee zoeken om den Heere te leren kennen, vrienden. Dan zullen wij altijd leren om voortgaan te kennen, want als Christus het leven is, vrienden, als hij het leven is, dan moet je niet zeggen, nu ken ik het leven, nu ben ik er. Nee, nu begint het pas. Nu begint het pas goed. Maar we hem hebben leren kennen het leven. Als er een nieuwe levensstroom door ons leven gaat schijnen, dan begint het leven pas leven te worden. Dan komt de oefeningen van het leven. Dan komt God met zijn onderwijzingen van zijn geest, om ons dieper tot de klaarheid van den Christus God te brengen. Want geestelijk leven is eigenlijk maar dit, vrienden. Je kan mij praten over stukken van rechtvaardigmaking en over stukken weet ik veel. En het is mij allemaal best. Maar geestelijk leven is dit. Dat wij den Christus leren kennen. Daar gaat het om. Dat ik hem ken, zegt de apostel, hem. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, hem kennen, dat is de diepte. En zie, dan moet het zo zijn wat de schrift zo prachtig noemt. Er is een wassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan staat er eigenlijk, mijn vader is een man van, hebben we wel eens een tuinier bezig gezien met een snoeimes. Die kan het soms zo diep insnijden dat je zegt, waar dat wordt niks. Die roos die snij je zo diep en dat moet ervan terechtkomen. Hij zegt, er wordt nog een schoot te doen, doe je. Verstaat je wat ik bedoel? God de Heere kan met zijn mes er soms zo diep ingaan en insnijden. Dat je zegt, Heere, moet dat nu leven worden? Heere, moet dat vernieling worden? Heere, dat wordt vernieling. Maar het zal bloeien, vrienden. Het zal leven. Het zal leven tot in de uren van uw sterven toe. Want het is zo heerlijk wanneer de psalmdichter het zo prachtig mogen zeggen en zo heerlijk kan zingen. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zal niet in den dood die een oprechtheid voor hem leven. Zullen we samen eerst maar eens zingen uit den 84e psalm. Het zesde vers.
broeders en zusters te laat geworden is. En misschien zeg je wel, dat duurt dat lang, maar goed, dan mag je maar kort maken. Want anders ben ik bang dat je misschien vanavond niet terugkomt. Zij die deur, die breekt vol. Nou ja, goed. Zal dus nog wat, maar mogen zeggen. Ja. Ik dacht natuurlijk over het leven van Christus. Over het leven door Christus. En nu, het leven bij Christus. Te sterven en bij Christus te zijn, is mij zeer ver in het best. Heb ik wel eens over dat woord gedacht. Niet in den hemel te zijn, maar bij Christus te zijn. Gij kent ze natuurlijk ook gelijk ik ze kennen had. Die een plaats innemen onder de scharen die niemand tellen kan. En zij volgen het lam, waar het ook heen gaat. En zij dienen een dag en nacht in zijn tempel, zonder moeden en zonder natte zijn. Er is de wereld toch arm, vrienden. Er is de wereld toch arm, als ze aan het einde is. Dan wordt elke lamp uitgeblust. En is er alleen maar een afgeknotte zaal en meer niet. Of een leeggelopen zandloper. Geen horizon. Alleen maar de oneindigheid. En het lallelaat een urn in het proces van de verbranding. Als daar de mensheid die voor geleefd heeft. Ik las voor enige tijd eens van de humanisten. U weet, de humanist heeft tegenwoordig ook een plaats in Nederland leger gekregen. En alle jammer dat is gebeurd. En die humanist die vloog van zijn leven uit dit leven natuurlijk. Nou, als de oorlog is. Ik ben zelf legerpredikant geweest in de Eerste Wereldoorlog. En dan maakten wij wel eens rode kruisoefeningen mee. En moet ik zijn vlak achter de vuurlinie en vlak achter de eerste, bij de eerste verbandplaats. En dan moet je met zulke mensen stervensnood even spreken nog. Ik las even vragen wat een humanist moet zeggen. Als hij dan met zijn stervende soldaat zit. Dan moet hij zeggen, jongen, hoe ga je eraan? Dat is leven voorbij. Maar je hoeft niet bang te wezen, hoor. Jij gaat wel dood, maar je blijft doorleven in de geslachten die nog komen zullen. Dat is heel iets vertrouwen die zeggen kan. Dan ga ik maar liever ter school en ter rijden met die strijder hier beneden. Maar na dan dood is leven mij bereid. God neemt mij op als een heerlijkheid. Zie broeders en zusters, als we met woord gaan scheiden, zou ik nog heel wat voor kunnen zeggen over dat leven bij Christus. Maar ik zou u toch dit willen vragen. Is die toekomst uw toekomst? Want anders blijft er van uw toekomst geen toekomst over. Er is een toekomst zonder toekomst. Wanneer een mens zo in het niet verdwijnt in het raadsel. In de angst van de pijnigingen niet meer. Maar er is een toekomst ook. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van de Heeren Geest, hoort gij wel, de Geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn Geest die in u woont. Diezelfde Geest die de Christus God tot leven riep, uit de donkere doodsnacht van beneden, door zijn eigen kracht en door de geesteskracht. Diezelfde Geest zal ook ons ten leven roepen, wanneer de aarde eens in de smeltvuren van de loutering van het oordeel God zullen vergaan. En de mensheid zal staan voor de troon van Christus, want wij allen moeten openbaard worden van de rechterstoel. Op een iegelijk verdrag, dan aan elke kant. En nu zullen we elkaar onderscheiden vanuit de herden, de schapen en de bottenstijl. En dan zal tot degene die aan de linkerhand zijn, gaat weg van mij, en tot degene die aan de rechterstijl. staat in, gij gezegende mijn vader. Wie zijn dat? Die het leven hebben leren kennen. Die aan Paulus op de meest solide levend verzekering heeft afgesloten. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Wat dat is? Hier is een levend verzekering. Er is geen gekker woord in onze hoogste taal, de levensverzekering. Ze kunnen me nergens meer van verzekeren dat ik dood ga. Maar de hemel spreekt mij van een levensverzekering die waard is te genoemd te worden. Ik weet en ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordig de komende dingen, nog hoogte en diepte, nog in een ander schepsel, mij zal kunnen scheiden van de liefde God. En u moet u zelf eens aanvullen, wat staat er nu in de Bijbel? Van de liefde God, welke is niet in u, niet in mij, maar welke is in Christus Jezus, onze Heer. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zie, ik sluit. Ik heb gelezen van de garde van Napoleon. Toen die stond aan de slagvelden van Waterloo. Toen zei men dat de garde, geef je maar over. Want strijden heb je nu, heb de slag toch verloren. En toen zei die garde van Napoleon, die onder een grootste strategie die dagen de krijgskunst had geleerd. De garde van Napoleon, staat op hoor. Maar de garde van Napoleon geeft zich nooit over. Het zal zijn, sterven. De christen die onder de garde geteld wordt van de koning der koningen, die zegt niet in zijn uren van de laatste strijd, die zal het zijn sterven overwinnen, maar die zal zeggen stervend overwinnen en dood, waar is uw zegenkraal? Amen. Heren, wij danken u dat we hier met elkander waren en dat we over dit schriftwoord dachten. Laat het in zijn kortheid toch weer lang voor ons spreken mogen. En laten we er levensaansluiting in kennen en voelen, omdat we weten dat gij voor uw aarde staat, dat gij voor uw wortelen biddend zoeken kunt staat, zodat volk, voor wie het maar niet een taal, maar een waarheid is. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Ga met ons, heren. Breng ons nog eenmaal samen vanavond. Om met elkander over uw woord nog eens verder te danken. Vergeef ons de zonde van God. En verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen ten besluite uit Psalm 16. Daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij het kort, verzadiging van vreugde, de liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 16 vers.
Ik mag u nog wel vriendelijk attenderen bij de uitgang en collecte voor de opleiding van toekomstige dienaren des Heer. Ontvang het leven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.